same.
Nou, u merkt het wel, wanneer ik voor het piano zit te spelen, dan voelt u wel aankomen. Dan moet er weer wat worden ingestudeerd. Dat is een tijd geleden dat we dat gedaan hebben, hoor. Augustus 2018. Ik heb het nog even nagekeken, dat was de laatste keer. Dus het kan ook zo langzamerhand wel weer een keer. Het kinderlied, het is helemaal niet zo moeilijk. De melodie is ook niet zo moeilijk. Maar waar het even om gaat, je moet hem per couplet telkens weer anders indelen, die woorden. En daar kunnen we makkelijk de mist in gaan. En dat zou jammer zijn met zo'n mooi lied. Dus ik stel voor dat we hem even in zijn geheel gaan doen. U probeert hem gelijk maar mee. En het zijn 5 coupletten. Dus na het 5e couplet. Dan hebben we hem allemaal wel opgepikt. Maar let op. Juist bij dat 4e en 5e couplet. Daar heb je juist die ritmische ongelijkheden. Dus ik zal heel goed meezingen. En dominee Vastenhout als voorganger wordt voorzanger. Dus dat komt helemaal goed, denk ik. Dus succes.
Bedankt, Henk. Goedemorgen, gemeente. Hier in de kerk en de luisteraars thuis ver en dichtbij. Hartelijk welkom in deze dienst waar dominee Vastenhout voorgaat. Het orgel wordt bespeeld door Henk Teuling, maar raden we al gezien, hè? De richtlijnen van de PKN omtrent het coronavirus. Van de PKN hebben we een aantal richtlijnen gekregen over het coronavirus, die de kerk heeft afgestemd met het RIVM. Als kerkraad hebben we besloten deze richtlijnen te volgen. Concreet betekent dit dat we elkaar vandaag na de dienst geen hand zullen schudden. Uiteraard zullen we elkaar wel voor en na de dienst met vriendelijke woorden begroeten. Verder zullen we rond de komende vieringen van het avondmaal kijken hoe de stand van zaken dan is. De bloemen van vandaag gaan als groet van de gemeente naar mevrouw Verbeek. We willen de dienst beginnen met het zingen van Psalm 93, vers 1 en 2 uit de Nieuwe Berijming, zoals aangegeven op het scherm. Namens de kerkraad wens ik iedereen een goede en gezegende dienst toe.
Laten we stil worden voor de Heer onze God. Onze hulp is in de naam van de Heer die de hemel en de aarde heeft gemaakt. Die trouw blijft van generatie op generatie. En die niet loslaat waarmee hij is begonnen. Genade en vrede voor u en jullie van God onze Vader en van onze Heer Jezus Christus. Door de Heilige Geest. Amen. We zingen verder gemeente in Psalm 93, het derde en het vierde vers. Het thema van het eerste blok van het focustraject dit jaar is Jezus ontmoeten. En steeds zien we daarin hoe Jezus het initiatief neemt. En bij de eerste ontmoeting met de twee leerlingen van Johannes de Doper, hij nodigde hen uit om bij hem te komen. En ook bij de tweede ontmoeting met Zacchaeus, de oppertollenaar van Jericho. Jezus zag hem zitten. Hij wilde in zijn huis blijven. En vanmorgen ontmoet Jezus mensen die hem al van jongs af kenden. Zijn dorpsgenoten uit Nazareth. En die ontmoeting, dat gaan we ontdekken, die roept weerstand op. En dat doet dan denken aan woorden die jaren eerder hadden geklonken in de tempel van Jeruzalem. Uit de mond van Simeon. En die zei tegen Maria het volgende. En die woorden schrijven we boven de dienst. Weet wel, zei Simeon, dat velen in Israël door hem, Jezus, ten val zullen komen of juist zullen opstaan. Hij zal een teken zijn dat betwist wordt. En zelf zult u als door een zwaard doorstoken worden. Zo zal de gezindheid van velen aan het licht komen. Die woorden schrijven we boven de dienst. En ja, als we dan verder gaan, dan beseffen we dat er in de wereld heel wat gaande is. Daar geven we ons ook rekenschap van. Zo op de drempel van de dienst. En ongetwijfeld was het in u en jullie gedachten. Het coronavirus. Alles wat daarmee samenhangt. En ik las in het Nederlands Dagblad een column van filosoof Govert Buijs. En dat fungeerde eigenlijk voor mij als een spiegel. En zo wil ik het vanmorgen ook in ons midden gebruiken. Hij schrijft over een keurig verzorgde heer die na een concert wat Buijs van de zomer meemaakte. Na een concert de tekst van het lied dat geklonken had. Jezus levend van mijn leven. Jezus dood van mijn dood. Die man die typeerde dat als een heel zwartgallig en somber lied. En dan schrijft Govert Buijs het volgende. Door wat er gaande is rond het coronavirus begrijpen we plots weer iets van de levenservaring van generaties voor ons. Een levenservaring die op grote afstand is gekomen. Want door heel de geschiedenis van de mensheid heen was de dood veel dichterbij dan voor ons. Ongeveer de helft van alle kinderen stierf voordat ze 15 waren. De pest die kon ieder jaar rondwaren en soms werd het een ware pandemie. Alleen de heel sterken werden oud, maar hadden daarbij vaak te lijden van veel pijn. Alle beelden van het aardse bestaan als een tranendal waren gewoon alledaagse realiteit. En wat een troost, schrijft hij, geeft dan het lied Jezus leven van mijn leven, Jezus dood van mijn dood. Zozeer zijn wij gewend geraakt aan de vanzelfsprekendheid van onze gezondheid, dat een relatief mild virus nu al wekenlang het nieuws beheerst en economieën en zelfs het openbare leven begint plat te leggen. En schrijft hij dan de zin van de 40 dagen tijd, waarin we nu leven, hè? Of zoals het eerder heette, de lijdenstijd, is zeker ook dat wij stilstaan bij het lijden en de kwetsbaarheid van het menselijke bestaan. En zo niet alleen de liederen en de troost van vroegere tijden begrijpen, maar ons ook nu openen voor het lijden dat vandaag om ons heen gebeurt. Dichtbij en veraf. Dat zette mij aan het denken. En juist ook in deze tijd is het goed dat we, voordat we de dienst ook verder gaan, stilstaan bij wat er gaande is in de wereld. Beseffen dat we misschien ons wel heel erg laten leiden door wat ons heel dichtbij overkomt. Of nog niet eens. En vergeten wat er in deze wijde wereld aan leed en onrecht gebeurt. We gaan luisteren naar een lied wat een gebed is om ontferming voor de nood van deze wereld. Dat komt uit de bundel Opwekking, lied 805. Maak ons hart onrustig, God. Daar luisteren we naar. We bidden samen. Heer, wij zijn hier gekomen. En misschien hebben we er vandaag wel iets langer over nagedacht dan normaal. Was het niet helemaal de gewoonte die ons hier bracht? Of welke overweging dan ook, want we dachten ook na over wat er gebeurt in de wereld waarin wij leven, dichtbij. Of het wel verstandig is om te gaan. Maar Heer, we zijn gekomen, want we vinden het ook fijn om elkaar te ontmoeten. En ook om alles wat ons bezighoudt te beschouwen in het licht van U en uw Koninkrijk. En dan is het ook juist goed, Heer, dat U de deuren van uw huis altijd open hebt staan, dat we welkom zijn. En dat we kunnen gaan luisteren naar woorden die ons richting willen geven voor het leven. Wij bidden geef dat we daardoor ook gevoed worden. Dat we antwoorden vinden op de vragen van ons leven, wat die ook zijn, want misschien zijn we ook wel helemaal niet bezig met alles wat er gezegd en gedaan wordt rond het coronavirus. Omdat er heel andere dingen zijn die veel meer onze aandacht vragen en die ons zorgen baren. En Heer, wij danken U ook dat we ons deel weten van een wereldwijde kerk, waardoor onze blik ook wordt verruimd, verbreed. En we beseffen dat er heel veel gaande is in deze wereld, aan onrecht en leed. Dat er heel veel mensen zijn die een weg gaan die hen zorgen baart. En dat verbindt ons. En dat doet ons ook, dat maakt ons ook bescheiden. En zo komen we bij. En bidden we als we uit de Bijbel gaan lezen, hier in de kerkzaal, bij de kinderkerk, thuis, waar we meeluisterden, waar we ons ook verbonden mogen weten met elkaar. Heer, in dat alles bidden wij om de leiding van uw geest. Kom, Heilige Geest, zo bidden wij. Vervul ons met uw kracht. In Jezus' naam. Amen. Dan mogen de kinderen naar voren komen van de hele basisschool, dus groep 1 tot en met 8. En dan gaan we eerst even kijken naar het project van de 40 dagen tijd. Kom even allemaal naar voren, kom ik even naar beneden. Het is vandaag een focusdienst, jongens. Dus jullie gaan straks in twee groepen, hè, naar de consistorie en naar de hoeksteen met het thema van focus aan de slag. Dus vandaag niet het verhaal wat hoort bij de 40 dagen tijd. Maar toch gaan we wel even kijken naar deze berg, een soort piramideberg is het, hè, over het thema. Want het gaat, die berg, dat is de berg waarop Jezus, daar staat die symbool voor, waarop Jezus de mensen vertelde over de nieuwe wereld van God. We leven toe naar het paasfeest, naar de tijd van Goede Vrijdag en de opstanding van Jezus ook. En Jezus vertelde over het Koninkrijk van God, over Gods nieuwe wereld. En de vorige week, dat kun je hier zien, toen ging het, kijk, zie je dat plaatje daar? Hierachter, als je het niet gezien hebt vorige week, het is een heel gelukkig iemand, want toen ging het erover wat Jezus vertelt over hoe je echt gelukkig kunt worden. En vandaag gaat het over iets anders en hij vertelt het volgende. Ik zal het even voorlezen en dan gaan we straks het plaatje. Wil je hem vastpakken? Laat hem maar vastzien, Luca, aan de andere. Mag jij hem zo erin doen, oké? Okay? Want Jezus zegt daar iets over. Je ziet zout en licht, zie je dat? En Jezus zei, jullie zijn het zout in de wereld. Zout heeft een sterke smaak. Maar als het zijn smaak verliest, kun je het niet opnieuw zout maken. Dan wordt het waardeloos en gooien mensen het weg. En Jezus zei ook, jullie zijn het licht. Nou, je kunt ook naar de kaas kijken, hè? Dat is ook symbool daarvan. Het licht in de wereld. Een stad op een berg kan iedereen zien. En niemand zet een brandende lamp onder een emmer. Nee, want dan kun je hem niet meer zien. Hè? Je zet een lamp juist hoog, zei Jezus, dan schijnt het voor alle mensen in het huis. En zei Jezus, zo moeten jullie ook een licht zijn voor de mensen in deze wereld. Dan zien ze de goede dingen die je doet en zullen ze God, je Vader, eren. Nou, dat mogen wij dus doen. Jullie en wij, zoals we in de kerk zijn. Jezus houdt ons voor dat we het licht kunnen zijn in deze wereld. En misschien is dat juist vandaag in de dag wel mooi. He, er is, ik zei dat al, zoveel gaande in de wereld. En wij mogen het licht van God laten zien. Doe hem er maar in. Dat is precies de goede plek waar hij moet zijn. Heel mooi. Nou, dan gaan we de volgende week. Draait hij waarschijnlijk weer. Gaat de weg weer verder. En zullen we horen wat Jezus dan vertelde op de berg. We gaan het lied zingen van het licht. Dat past er ook mooi bij nu. En dan gaan jullie in twee groepen naar de kinderkerk. Kinderkerk, maar ook hier dus lezen hetzelfde verhaal uit Lucas 4. We lezen Lucas 4 vanaf vers 14 tot en met vers 30. En dat lees ik vanmorgen uit de Herziene Statenvertaling. En Jezus keerde door de kracht van de geest terug naar Galilea. En het gerucht over hem verspreidde zich door heel de omgeving. En hij gaf onderwijs in hun synagogen en werd door allen geprezen. En hij kwam in Nazareth, waar hij opgevoed was, en ging naar zijn gewoonte op de dag van de Sabbat naar de synagoge, en hij stond op om te lezen. En aan hem werd het boek van de profeet Jesaja gegeven. En toen hij het boek opengedaan had, vond hij de plaats waar geschreven stond: de geest van de Heere is op mij, omdat hij mij gezalfd heeft. Hij heeft mij gezonden om aan armen het evangelie te verkondigen, om te genezen die gebroken van hart zijn, om aan gevangenen vrijlating te prediken, en aan blinden het gezichtsvermogen, om verslagenen weg te zenden in vrijheid, om het jaar van het welbehagen van de Heere te prediken. Toen hij het boek dichtgedaan had en aan de dienaar teruggegeven had, ging hij zitten. En de ogen van allen in de synagoge waren op hem gevestigd. En hij begon tegen hen te zeggen: heden is deze schrift in uw oren in vervulling gegaan. En ze betuigden hem alle hun instemming. Ze verwonderden zich over de woorden van genade die uit zijn mond kwamen en zij zeiden: is dit niet de zoon van Jozef? Hij zei tegen hen: u zult mij ongetwijfeld dit spreekwoord voorhouden: dokter, genees u zelf. Alles waarvan wij gehoord hebben dat het in Capernaum gebeurd is, doe dat ook hier in uw vaderstad. Hij zei: voorwaar, ik zeg u dat geen profeet welgevallig is in zijn vaderstad. Maar ik zeg u naar waarheid, er waren veel weduwen in Israël in de dagen van Elia, toen de hemel 3 jaar en 6 maanden gesloten was, zodat er grote hongersnood kwam over heel het land. En naar geen van hen werd Elia gezonden, maar wel naar Zarfat bij Sidon, naar een vrouw, een weduwe. Ook waren er veel melaatsen in Israël in de tijd van de profeet Elisa. Geen van hen werd gereinigd, maar wel naar Aman de Syriër. En allen in de synagoge werden met woede vervuld toen ze dit hoorden. En ze stonden op, ze dreven hem de stad uit en brachten hem op de top van de berg waarop hun stad gebouwd was, om hem van de steilte af te werpen. Maar hij liep midden tussen hen door en ging weg. Tot zover. De lezing uit het woord van God. Echt gelukkig zijn we als we die woorden niet alleen maar horen, maar die ook een plek in ons leven geven. We gaan zingen uit Psalm 72 uit de Nieuwe Berijming. Vers 1, 4 en 7 van Psalm 72 uit de Nieuwe Berijming. Straks zingen we twee coupletten van het lied Jezus leven van mijn leven. Vers 3 en 4 van op toonhoogte 119 is dat. Een vertrouwde voorganger blijkt vrijzinnig. Dat is het thema van de verkondiging van morgen. Een vertrouwde voorganger blijkt vrijzinnig. Gemeente van onze Jezus Christus. Het is zaterdag. Sabbat. En in het Galileese dorp Nazareth lopen de mensen naar de synagoge. Ze kijken er naar uit om samen te komen in dat voor hen zo belangrijke gebouw. Dorpshuis, gemeentehuis, kerk in één. Het middelpunt van het dorpsleven. En vandaag zal er gelezen worden uit de oude boeken. Woorden van God die komen tot klinken. En ze klinken elke keer weer als nieuw, betrokken op hun leven nu. Hoewel er jaren, ja eeuwen liggen tussen het moment dat die woorden voor het eerst klonken en hun eigen tijd. Maar dat maakt niet uit. Ze weten zich verbonden met de weg die het volk al eeuwen gaat. Ze weten zich verbonden met de weg die de God van hun volk al eeuwen met hen gaat. De oude woorden zullen klinken. Ze zullen bidden, samen, hardop. Woorden die hun hoop, hun vertrouwen op God dagelijks voeden. Hoop op bevrijding van die gehate Romeinen. Ze zullen het Shema bidden. Hoor Israël, de Heer onze God, de Heer is de enige, de unieke God. Ze zullen het 18 gebed bidden. Gezegend zijt gij, Heer onze God en God van onze vaderen, Abraham, Isaac en Jacob. Grote, machtige, onzagwekkende God, die goede weldaden verricht en het al tot zijn bezit vormt. Die de weldaden van de vaderen gedenkt en de zonen van hun zonen een verlosser brengt. Ter wille van zijn naam in liefde. Koning, helper, bevrijder en schild. Gezegend gij, Heer, schild van Abraham. De mensen snakken ernaar. Naar die verlosser. Naar het moment dat het koningschap van God eindelijk zichtbaar zal worden in hun land. En eindelijk duidelijk zal worden wat ze diep van binnen wel weten, maar waar de werkelijkheid mee lijkt te spotten. Dat zij het uitverkoren volk zijn van de enige ware God. En dat dan hun vijanden het onderspit zullen delven voorgoed. En dat zij gered zullen worden uit hun ellende, eindelijk vrij. Maar ja, zover is het nog niet. En dat zien ze wel als ze door het dorp naar de synagoge lopen. De Romeinse soldaten. Maar juist daarom gaan ze graag. Om hun hoop, hun geloof te blijven voeden. En vandaag lopen ze nog net een beetje harder dan normaal. Want vandaag, zo hebben ze gehoord, is Rabbi Jezus in hun synagoge. En dat, ja, dat is bijzonder. Want ja, Jezus, die kennen ze. Jezus is de zoon van Jozef, de timmerman, van Maria. Altijd al een speciale jongen geweest. Pientere kerel. Ja, sinds kort trekt hij rond als rabbi. Hij is een tijdje weg geweest. Naar Judea gaat het verhaal. Daar is Johannes de Doper actief, bij de Jordaan. Ja, ze zeggen dat Jezus daar geweest is. Ze zijn ook familie, neven of zo. Ja, goed, wat Jezus daar verder allemaal heeft meegemaakt daar in Judea, niemand die het precies weet. Maar één ding is zeker, toen hij terugkwam, toen is hij leraar geworden. Her en der is hij aan het onderwijzen gegaan. In de synagoge. En dat niet alleen, hij doet ook dingen die echt ongekend zijn, hebben ze gehoord. In Capernaum schijnt het echt heel bijzonder geweest te zijn. Maar vandaag is hij weer thuis. Fijn, bij zijn eigen mensen, een vertrouwde voorganger vandaag op de preekstoel. Hun Jezus, ze kennen hem allemaal. Het is mooi toch dat hij het zal zijn die de oude woorden gaat lezen. En ze ongetwijfeld weer als nieuw zal laten klinken. En wie weet wat er nog meer gebeurt. En de synagoge zit vol. De vrouwen en de kinderen boven, de mannen en de jongens die al zoon der wet zijn beneden. En Jezus is er ook. De leider van de synagoge heet hem welkom, vraagt of hij wil voorgaan in de gebeden en in de lezing van de wet en de profeten. En wat prachtig, hij stemt ermee in. De dienst begint en Jezus gaat voor. Er wordt gebeden, de belijdenis wordt gelezen, het Shema. En als die woorden zijn uitgesproken, dan daalt Jezus van de lessenaar af en gaat hij helemaal achterin de synagoge, vlak voor de ark staan. De plek waar de rollen van de wet en de profeten worden bewaard. En daar spreekt hij het eigenlijke gebed uit. Een paar vaste formuleringen en een vrij gebed. En de mensen zijn trots. Hun Jezus gaat voor. De dienaar van de synagoge neemt een wetsrol uit de ark. En de eerste lezing van de wet gebeurt door niet minder dan 7 personen. Dat geldt voor de vaste gedeelten, de gedeelten, de teksten van de dag. Iedereen leest een aantal versen, geeft de rol door aan de ander. Daarna treedt Jezus weer naar voren om het gedeelte te lezen uit de profeten. En als hij het spreekgestoelte opklimt, wordt hem de rol van Jesaja aangereikt. En Jezus leest, we lezen mee. De geest van de Heere is op mij, omdat hij mij gezalfd heeft. Hij heeft mij gezonden om aan armen het evangelie te verkondigen, om te genezen wie gebroken zijn van hart, om aan gevangenen vrijlating te prediken en aan blinden het gezichtsvermogen, om verslagenen weg te zenden in vrijheid, om het jaar van het welbehagen van de Heer te prediken. En dan stopt hij. Hij rolt de boek alweer op, geeft hem terug aan de dienaar en Jezus gaat zitten. Tijd voor uitleg, voor onderwijs. Maar als Jezus om zich heen kijkt, de synagoge, dan ziet hij opeens geen open, geen verwachtingsvolle blikken meer. De gezichten om hem heen staan opeens gespannen, afwachtend, kritisch. Dat is het woord dat Lucas gebruikt. Want dit is niet vertrouwd. Dit gaat anders. Heel anders dan ze gewend zijn. En dat moet je niet doen. Dat roept wrevel op. Deze voorganger, die ze allemaal zo goed kennen, die doet niet wat ze van hem verwachten. En hij zou toch juist beter moeten weten. Hij stopte veel te vroeg. Dat weet iedereen. Of je nou kon lezen of niet. Want deze gedeelten, die kennen ze van binnen en van buiten. Dit is Jesaja 61. Prachtig gedeelte. Hoopvol. Vreugdevol. Evangelie. Want het gaat over die komende verlosser waar ze dagelijks in dat 18 gebed om bidden. De Messias. Door God gezonden. Vol van zijn geest. De verlosser die zal komen om recht te doen. Om bevrijding te bewerkstelligen. Voor hen. Voor hen vertrapt. Uitgebuit. Verdrukt als ze zijn door de Romeinen. Al zo lang gevangen in hun eigen land. Wat verlangen ze daarnaar? Naar dat genadejaar. Dat jubeljaar. Dat moment van bevrijding. Dat moment van een nieuw begin. Het moment. Ook dat die vijanden hun verdiende loon zullen gaan krijgen. Mooi dat Jesaja daar woorden aan geeft. Dat de Messias ook zal komen om de dag van de wraak van God uit te roepen. De dag van de wraak van God. Maar dat is precies het punt. Waarom stopt Rabbi Jezus nu? Hij weet toch dat die woorden er ook bij horen? Hoe kan dat nou? Hoe kun je nu wel over het jubeljaar lezen? En dan de woorden over de wraak van God, over de vijanden, weglaten? Dat hoort er helemaal bij. Gespannen blik in de synagoge. Hier gaat iets mis. En dan is het nog wel de hun zo vertrouwde voorganger. Hun eigen Jezus. Die precies in deze synagoge zo vaak heeft horen lezen uit de oude boeken. Wat heeft hij te zeggen? We kijken. Vandaag is deze schrift in jullie oren in vervulling gegaan. Wat? Ja, maar hou even. Dit gaat te ver. Wat een pretentie is. De geest van de Heer is op mij. Op Jezus. Hun Jezus. Doe even normaal, zeg ja. Hij was altijd wel een pientere jongen geweest. Beetje apart, dat wel. Mooi dat u nu als rabbi aan de weg wilt timmeren. En niet meer in zijn vaders werkplaats. En Joost mag weten wat ze daar in Judea met hem gedaan hebben. Maar dit slaat alles. Hij, de vervulling van deze woorden. Hij, de Messias. Dat kan niet. Zeker niet als hij dan ook nog te vroeg stopt met lezen. Alleen maar woorden van genade. En niet die woorden van wraak richting de vijand. Wat voor een Messias, wat voor een verlosser moet dat worden? Ja, dat is er eentje waar de Romeinen hun neus voor gaan ophalen. Een watje die om de hete brei heen draait. Nou, daar zitten ze niet op te wachten. Ja, er zijn al heel wat figuren geweest die claimden dat ze een Messias waren. Ja, tot nu toe geen van allen heel succesvol, dat moet gezegd. Integendeel zelfs. Maar dat waren tenminste kerels. Die de Romeinen probeerden uit te dagen. Zelotische types. Niet te beroerd om vuile handen te maken. Ja, de Romeinen, dat zijn geen kleine jongens. Die laten niet met zich spotten. En tot nu toe hebben ze alles hardhandig de kop ingedrukt. Maar dit wat ze hier in de dienst meemaken, dat is ongekend. Alleen maar woorden van genade. Alleen maar evangelie. Zonder te willen reppen over wraak. Dat soort vrijzinnigheid, daar kopen ze hier helemaal niks voor. Onder wat voor steen heeft deze Jezus geleefd? Bizar. En de protesten in de synagogen beginnen harder en harder te klinken. Maar gemeente, voordat we verder ontdekken wat er gebeurt in de synagoge, even een kleine duiding van mijn kant. Misschien had je het al gezien. Vers 22, zoals het in onze vertaling staat, schetst een heel andere sfeer. Ja, dat komt door de vertaling van het werkwoord getuigen. Dat wordt vertaald met instemming betuigen. En daardoor klinken ook de woorden die daarna komen heel positief. Ze verwonderden zich over de woorden van genade die uit zijn mond kwamen. Maar dan wordt het lastig om dat laatste stukje van dat vers te begrijpen. Als ze zeggen, is dit niet de zoon van Jozef? Die woorden, die gebruiken de andere evangelisten ook, die zijn cynisch bedoeld. En Matthäus schrijft bijvoorbeeld in dit verhaal, Jezus kwam aan in zijn vaderstad. Hij gaf de bewoners onderricht in hun synagogen, zodat ze stom verbaasd waren en zeiden, hoe komt hij aan die wijsheid? Hoe kan hij die wonderen doen? Hij is toch de zoon van de timmerman? Maria is zijn moeder. En Jacobus en Jozef en Simon zijn zijn broers. En zijn zusters wonen allemaal bij ons. Waar heeft hij dat alles vandaan? En ze namen aanstoot aan hem. Ze ergerden zich kapot. En zo heeft Lucas het ook bedoeld. Dat werkwoord getuigen is neutraal in zijn kern. En of het nou positief geladen is of negatief, dat hangt helemaal af van de situatie. En beide komen we in het Nieuwe Testament tegen. En mij lijkt er alles voor te zeggen dat hier de lading negatief is. Zeker als we snappen dat het accent in vers 22 ligt op dat zinnetje woorden van genade. Waarbij we vanuit Jesaja 61, je kunt het terugkijken thuis, weten dat die tekst altijd volledig was gelezen. En aangevuld moest worden met die woorden over wraak. Maar dat leest Jezus dus niet. De sfeer slaat totaal om in de synagoge. In de ogen van de mensen disqualificeert Jezus zich totaal. Hij gaat echt over de grens. Nou, en Jezus heeft het echt wel door wat er gebeurt. Dat blijkt wel uit zijn antwoord. Hij wijst hen terecht en maakt het in hun ogen alleen maar erger. Hij zegt, u zult mij ongetwijfeld dit spreekwoord voorhouden. Nou, je ziet wel hoe ze reageren. Dokter, genees u zelf. Alles waarvan wij gehoord hebben dat het in Capernaum gebeurd is, doe dat ook hier, in uw vaderstad. Voorwaar, zegt Jezus, ik zeg u dat geen profeet welgevallig is, welkom is in zijn vaderstad. En dan gaat hij verder. We kijken welke voorbeelden Jezus uitwerkt. Twee voorbeelden uit het Oude Testament die de stemming die al verpest is, helemaal doen omslaan. Jezus geeft een uitleg van de profetie en die strijkt hen tegen de haren in. Want die prachtige woorden over genade uit Jesaja 61, hè, woorden van bevrijding, van hoop, van heil, die woorden waren toch voor hen bedoeld als uitgekozen volk van God. Dat was het scenario, het toekomstscenario dat hen op de been hield. Dat gaf hen hoop en kracht om het vol te houden te midden van die vijanden. Maar Jezus, hij weigert niet alleen om die messiaanse wraak over de vijanden werkelijkheid te laten worden. Hij lijkt zelfs nog de deur open te zetten ook richting het heil voor heidenen. Zoals ooit die weduwe in Zarfat. Zoals ooit Naaman, de Syrische generaal. Die als buitenlanders, als buitenstaanders, als heidenen, te midden van echt heel veel weduwen en heel wat zieken in Israël, volgens Jezus juist door God waren gezien. Deelden in Gods heil. Dat is bizar. Die hen zo vertrouwde voorganger, die getuigt hier van een vrijzinnigheid die zijn weerga niet kent. Dat soort bijbeluitleg, dat kan niet. Jezus, hun Jezus, drijft hen tot razernij. Kijk maar wat ze doen. Ze lopen, rennen de synagoge uit. Jezus mee. Naar de rand van de afgrond. Ze willen hem in het ravijn storten. Weg ermee. Die boodschap die zint hen niet. Dit is geen evangelie. Dat de bevrijdende boodschap van God ook voor heidenen bedoeld zou zijn? Nooit. Ze gaan het doen. In de afgrond met die praatjes maken. Maar dan valt het stil. Want Jezus vindt het genoeg. Midden tussen hen door loopt hij weg. Terug naar Capernaum. Naar de rest van Galilea. Uiteindelijk naar Jeruzalem. Met zijn boodschap. Zijn aanstootgevende boodschap. Zijn heilzame boodschap. Want het jubeljaar van God is aangebroken. Heel het evangelie van Lucas getuigt daarvan. Van de wijze waarop Jezus de profetie uit Jesaja op een niet gewelddadige manier in vervulling laat gaan. En nee, dat is geen boodschap voor watjes. Juist dit evangelie brengt Jezus als Messias aan een kruis. Het is juist zijn boodschap van liefde en genade die aanstoot blijft geven. Toen in Nazareth. Later in Jeruzalem. En tot op de dag van vandaag. Het focusthema is Jezus spreekt ons aan. Dat heb ik ook even op het scherm gezet. Dat is het thema wat was aangeraakt. Nou ja, dat is wat je noemt dubbelzinnig dus. Want ja, dat dachten de mensen in Nazareth ook. Die keken uit naar hun vertrouwde voorganger. Mooi, een aansprekende voorganger. Maar toen sprak hij hen daadwerkelijk aan. Nou, directer kon het haast niet. Vandaag is deze schrifttekst in uw oren vervuld. Jezus, hij claimt de Messias te zijn. En niet op de vertrouwde wijze die ze hoopten. Integendeel, hij is Messias zonder wraak. Hij daagt hen uit om met hem de Via Dolorosa te gaan. De weg die afziet van geweld. De kruisweg van liefde. Om zo, door deze weg te gaan, die prachtige woorden uit Jesaja werkelijkheid te laten worden. Voor iedereen die in hem, in Jezus, de Messias herkent. Jood of heiden. En dat is ook de vraag voor ons gemeente vanmorgen. De focus van Jezus in deze preek in Nazareth, die kan ook bij ons weerstand oproepen. Wij houden van nature ook meer van een boodschap die het voor ons overzichtelijk houdt. Die ons bevestigt. Die ons laat in onze comfortzone. Waar je weer een week ongestoord mee verder kunt. Maar zo'n boodschap die brengt Jezus niet. Zijn boodschap stoort. Maar je kunt er vervolgens wel mee verder. En niet een week, maar een leven lang. En dat is ook te verwachten, toch, als in hem het koningschap van God zichtbaar wordt. Als hij de verwachte Messias is, dan opent hij onze ogen voor het heil van God. Ook voor ons. Dat ook wij, ja, ook wij horen bij die armen, die gevangenen, die blinden, die onderdrukten. In wat voor opzicht dan ook. Misschien letterlijk, of meer figuurlijk. Mensen die in de hoek zitten waar de klappen vallen. Mensen die zodanig gevangen zitten dat het hen belemmert om mens te zijn zoals God het heeft bedoeld. Dat je gevangen kunt zitten in vastgeroeste manieren van denken die je hopeloos stemmen. Dat je gevangen kunt zitten in relaties binnen gezinnen, binnen families waar de vreugde uit weg is. Dat je gevangen kunt zitten in een verslaving die je leven totaal beheerst. Dat je gevangen kunt zitten in de wetmatigheid, dat er altijd meer maand is dan jij geld op je rekening hebt. Dat je gebukt kunt gaan onder de druk op een werkplek waar het onmogelijke van je wordt gevraagd. Of dat je juist buiten adem bent door een carrière-stress die je laat rennen en vliegen. Dat je gebukt gaat onder een gevoel van schuld om wat in je leven anders had gekund en had gemoeten en je weet het. Weet u, aan dat soort mensen, toen en nu, aan ons, wordt het jubeljaar verkondigd. Daar wil Jezus onze ogen voor openen, voor die misère. En hij verkondigt heil, hoop, toekomst. En dat spreekt niet vanzelf. Dat is een woord van genade. Onverdiend. En dat woord van genade voor ons, dat verbreedt onze blik naar de ander. Voor wie we misschien al veel langer hadden bedacht dat die verlossing nodig had. In tegenstelling tot wij zelf. Want ja, aan die ander, daar was heel wat niet deugde. Maar nu weten we ons allemaal één in de diagnose. En zijn we ook verheugd, toch, dat de remedie, het heil van God, zijn verlossing, ook verkondigd mag worden aan die ander. En zo spreekt Jezus ons aan, kritisch. Zijn boodschap van heil riep weerstand op. En dat kan het ook bij ons doen. Zeker als we worden uitgedaagd om eerlijk in die spiegel te kijken. En dat we onszelf herkennen als doelgroep voor het heil. Weerstand ook, als we erop worden gewezen dat Gods goede boodschap niet dient te smoren in een afgebakende groep van gelukkigen. Als Jezus op ondubbelzinnige wijze onze blik verruimt en die ander binnen ons blikveld brengt. Die ons misschien helemaal niet ligt, maar die ook doelgroep is voor het heil. Jezus verkondigt het begin van het jubeljaar van God in hem. Het jubeljaar, dat op de Joodse kalender natuurlijk begint met de viering van het nieuwe jaar. 2 dagen feest. En dan volgen wat de dagen van bekering heten. En op de 10e dag van het jaar is de grote verzoendag. En zo kun je zeggen, tekent Lucas in zijn evangelie de weg die Jezus gaat door Israël naar Golgotha. Als offerlam. Bestemd, zoals Simeon gezegd had, tot val en opstanding van velen in Israël. Tot een teken dat weersproken zal worden. Want hij gaat niet de weg van de wraak, maar van de verzoening. In dat jubeljaar, dat begint in hem. Dat is zijn goede boodschap. Amen. Dit lied is eigenlijk al een gebed. En we gaan ook verder met bidden. We zullen danken, voorbeden doen. En we bidden voor zuster Schule, die van de week geopereerd wordt aan haar knie. Laten we samen stil worden. Heer, dank dat u luistert. Dat we mogen delen wat we op ons hart hebben. En het vertrouwen dat u ons hoort. Nadat u tot ons hebt gesproken. De woorden uit de Bijbel. Woorden die te denken geven. Waarmee u aangaf wat uw missie was. En is. Tot op de dag van vandaag. Het jubeljaar is begonnen. Bevrijding, verlossing en heil. We beseffen dat u de weg bent gegaan van het lam. Op weg naar die grootste verzoendag. Aan het kruis van Golgotha. Waar we ook nu in deze weken naartoe leven. Heer, dat maakt ons stil. Van verwondering om de weg die u bent gegaan. Voor ons. En dank dat u ons ook de weg wijst om die goede boodschap te delen zoals u het zelf hebt gedaan. Op de plekken waar wij zijn. Ook in deze week. Leer ons dat. Geef ons die ruimte. Het geloof. Het vertrouwen om die woorden te delen. Omdat we geloven dat het goede woorden zijn. Een goede boodschap. Voor mensen die ook vandaag gevangen kunnen zitten. In van alles en nog wat zonder hoop. Heer, zo mogen we bij u brengen wat we op ons hart hebben, wat ons bezighoudt. Heer, wij bidden voor ieder die getroffen is door het coronavirus. Rechtstreeks, omdat ze ziek zijn geworden. Of omdat de maatregelen die daarbij nodig zijn hun leven beperken. Ze niet meer dat kunnen doen wat ze eigenlijk altijd doen. Heer, wij denken met name ook aan mensen die zoveel kwetsbaarder zijn dan wij. Omdat ze wonen in landen die al zijn uitgeput. Door oorlog en geweld en honger. Heer, wij bidden voor die mensen vooral. Dat het virus daar niet zal opduiken. En wij bidden om uw zegen over alles wat in het werk wordt gesteld. Ook als we daar misschien eens wel eens vragen bij hebben. Dat het ons ook een beetje boven de pet gaat. We ook niet goed kunnen inschatten wat gaande is en wat goed is. Heer, geef de mensen die hierop beleid maken wijsheid bij u vandaan. En geef ons, juist ook als christenen, vertrouwen op u. En dat we ook niet zullen aarzelen om daarvan te getuigen. Op de plekken waar wij deze week zullen zijn. Als het ongetwijfeld het gesprek van de dag zal zijn. Geef dat we dan woorden vinden. En een manier van leven. Die laat zien dat wij u volgen. De Heer van ons leven. Heer, zo bidden wij voor de zieken onder ons. Heer, wij bidden voor degenen die een weg gaan van grote zorg. We bidden voor Bettine en haar gezin. Voor anderen ook die om hen heen zijn. Dichtbij. We bidden voor elkaar. Soms weten we van de ander wat ons bezighoudt. Wat ons zorgen baart. We bidden voor zuster Schule die geopereerd wordt deze week. Heer, geef dat de operatie zal slagen. Dat het haar weer de verlichting zal geven waar ze op hoopt. Dat ze weer dat kan doen. Wat ze graag zou doen. Niet langer belemmerd wordt daarin. Heer, we mogen dat bij u brengen. Geef ons het oog voor de ander. In de gemeente, in de dorpen waar we wonen. De plekken waar we zijn. Op ons werk, op school. Heer, geef dat we in gebed en in meeleven en in oog voor de ander ook onze blik zullen verruimen deze week. Heer, zo is er veel. Veel dat ons bezighoudt, wat we bij u brengen. En dat doet ons uitroepen, Maranatha, Heer Jezus, kom spoedig terug, want wij kijken uit naar uw nieuwe wereld. Waar u alles in alles zult zijn en u alles nieuw zult maken. En zo brengen we ook in stilte bij u wat we alleen maar zelf tegen u kunnen zeggen. En wij danken u dat u ons hoort in de naam van Jezus. En hij leerde ons bidden. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen. Focus gaat er juist over dat wij leren weer opnieuw of steeds een beetje beter om op de plekken waar wij door de week zijn, christen te zijn. Met alles wat ons daar bezighoudt. Nou, wat past daar beter bij dan dat we ook elke zondag leefregels meekrijgen van God? Om juist dat christen zijn door de week vorm en inhoud te geven. Daar willen we naar luisteren. Ik vraag even of de kinderen uit de Hoeksteen er al zijn. Weet je dat, Lucie? Dat zou natuurlijk kunnen. Ja, hè? Dat dacht ik al. Mijn intuïtie klopte. Dat is mooi dat jullie die ook kunnen horen, jongens. De leefregels die we gaan horen, die komen uit 1 Thessalonicenzen 5. En die krijgen we dus mee voor het leven van elke dag. En daarna zingen we twee coupletten uit Psalm 146, uit de nieuwe psalmbereiding. 1 Thessalonicenzen 5, dat was leefregels voor deze week. Wij sporen u aan, broeders en zusters, iedereen die zijn dagelijks werk verwaarloost, terecht te wijzen. De moedelozen hoop te geven. Op te komen voor de zwakken. En met iedereen geduld te hebben. Zie erop toe dat niemand kwaad met kwaad vergeldt. Streef altijd naar het goede. Zowel voor elkaar als voor ieder ander. Wees altijd verheugd. Bid onophoudelijk. Dank God onder alle omstandigheden. Dat is wat hij van u die één bent met Christus Jezus verlangt. Doof de geest niet uit. Veracht de profetieën niet die hij u ingeeft. Onderzoek alles, behoud het goede en vermijd elk kwaad in welke vorm het zich ook voordoet. En mogen de God van de vrede zelf uw leven in alle opzichten heiligen. En mogen heel uw geest, ziel en lichaam zuiver bewaard zijn bij de komst van onze Heer Jezus Christus. Want hij die u roept is trouw. Hij doet zijn belofte gestand. Tijd voor de collecte, waarin we ook dankbaar mogen delen van wat God ons heeft gegeven. Dankbaar ook voor het evangelie dat we mochten horen. Misschien ook een goed moment om de briefjes in te vullen voor de koffiemix volgende week. Was vorige keer voor degenen die hebben meegedaan, heb ik hele leuke reacties opgekregen. Misschien dacht u toen van, nou,
Ik kijk liever even die kat uit de boom. Nou, die is er wel uit, denk ik. Hè? Onderhand, dus probeer mee te doen. Misschien zegt u van nou, om nou bij een ander op de koffie te gaan, gaat me nog even een beetje te ver. Maar ik zou het wel mooi vinden als er iemand bij mij komt. Dat kan dus ook. Hè? Vul dat in. Goed om elkaar gewoon te ontmoeten. Er waren ook mensen die zeiden, hé, ik ben nou bij je op de koffie geweest. En eigenlijk kennen we elkaar al jaren, maar we bleken gewoon de helft nog niet van elkaar te weten. Dat soort ervaringen, die gunnen we elkaar. Dus koffiemix voor volgende week. Zometeen na de dienst drinken we koffie in de Hoeksteen. Uiteraard daar ook van harte welkom. Dus de collectes en daarna zingen we lied 214 als ons slotlied. Op de wijze van Psalm 68 zingen we dan lied 214. We geven elkaar dus vandaag niet fysiek de hand, maar wel een muzikale handdruk. Strakjes na de zegen zingend lied 159. Dat zingen we elkaar toe als muzikale handdruk voor de nieuwe week. Heen in vrede en ontvang de zegen van onze God. De Heer zegene u, hij behoede u. De Heer doet zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heer verheffe zijn aangezicht over u. Hij geeft u vrede. Amen.